de luisteraars thuis hebben de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 1 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn psalm 80, vers 11, psalm 107, vers 6 en 7, psalm 119, vers 88 en psalm 145, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen zijn psalm 80, vers 11, psalm 107, vers 6 en 7, psalm 119, vers 88 en psalm 145, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort. Door met elkaar te zingen en wel van de 80ste psalm. Psalm 80 en daarvan het 11e, het laatste vers. Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Dat is het laatste, het 11e vers van de 80ste psalm. Van Ezechiël, dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Ezechiël, daarvan nader hoofdstuk 37. En uit Ezechiël 37 zal u het eerste gedeelte worden voorgelezen, te weten de versen 1 tot en met 14. We noemden dus Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit den geest en zette mij neder in het midden in een vallei. Dezelfde was vol beenderen, en hij deed mij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op den grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en een geest in u geven. En gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot den geest, profeteer mensenkind, en zeg tot den geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de 4 winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot her. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit de graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als u uit uw graven zult hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, we zingen met elkaar, voorafgaand uit de 107e psalm. Psalm 107, en daarvan het 6e en het 7e vers. 107, het 6e vers. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En daarom werd hun wrevelig hart verneerd door zwarigheden. Ze struikelden, hun smart werd hulpeloos geleden. Het 7e vers, toch riepen ze in de lenden een Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden. En wat er volgt in het 6e en ook in het 7e vers, van de 107e psalm en ondertussen wordt er gecollecteerd. samen een ogenblik stilstaan bij het gedeelte dat u is voorgelezen vanmorgen. Te weten Ezechiël 37, dat is het eerste gedeelte, de eerste 14 versen. En ik lees u eigenlijk alleen daartoe nog eenmaal het derde vers voor. Ezechiël 37, derde vers. En daar luidt Gods woord als volgt. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Gemeente, wij worden deze morgen dus in dit gedeelte bepaald bij de vallei met de dorre doodsbeenderen. De vallei met de dorre doodsbeenderen. Een drie gedachten wat ons in deze geschiedenis, in deze versen opvalt, is natuurlijk dat het in eerste plaats een vallei is waar de dood heerst. En in de tweede plaats is het ook een vallei waar de prediking klinkt. En in de derde plaats is het een vallei waar het leven komt. Dus het is de vallei met de dorre doodsbeenderen van morgen wat voor ons ligt. Ik zei drie gedachten, heel eenvoudig eigenlijk natuurlijk. In de eerste plaats een vallei waar de dood heerst. In de tweede plaats waar de prediking klinkt. En in de derde plaats een vallei waar het leven komt. En gemeente, als we dan zo dit boek Ezechiël voor ons hebben liggen, dan zal het wellicht ook wel uw mening zijn, uw gedachte zijn, evenals de onze, dat het wel eigenlijk een heel moeilijk boek is. De geschiedenissen die de profeet ons hierin voorstelt, ja, die zijn eigenlijk moeilijk te begrijpen. Het zal menig keer wel zijn dat wanneer we het samen zo aan tafel lezen, misschien in gezinsverband, ja, de gedachten wel eens opreizen. Wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Nou ja, dan is misschien het hoofdstuk 37 wat voor ons ligt wel wat een bekender hoofdstuk. Dat is misschien ook wel wat beter te begrijpen. We hopen het vanmorgen natuurlijk ook eenvoudig wat voor te stellen. Maar gelijkertijd zou ik eigenlijk ook willen zeggen, gemeente, is dit 37e hoofdstuk, dit gedeelte, eigenlijk ook wel de kern, zou je bijna kunnen zeggen, van dat wat de Heer in heel dat boek Ezechiël aan zijn kinderknecht heeft willen voorstellen. Wat is er gebeurd? Nou ja, eigenlijk zou ik natuurlijk vanmorgen ook moeten zeggen, dat boek Ezechiël, geliefden, dat predikt ons de tijd waarin het volk in de ballingschap was. En dan zal het toch weer ontzettend aangrijpend, niet waar? En ik wil dat ook vanmorgen wat proberen weer wat kort voor de aandacht te brengen. Het is dat volk dat door God is verkoren. Immers uit Abraham voortgekomen. En de Heere, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. En zo wou de Heer met geen volkeren handelen. Maar we weten uiteindelijk ook dat het volk in Egypteland is terechtgekomen. En daar onder Farao zwaar verdrukt werd. En heeft leren roepen en heeft leren zuchten tot een Heer. Om verlost te mogen worden uit die banden. En onze kinderen weten het. Hoe de Heer dat geroep heeft gehoord. Want zijn oren zijn dag en nacht geopend. Vooral degene die in de diepte der ellende tot hem roepen om hulp en bijstand. En hij heeft dat volk uiteindelijk ook, nou ja, door die Rode Zee gelijk, door zijn krachtige hand staat er, niet waar? En er was verwondering, want ze hebben daar bij de Rode Zee vervolgens de Heere de lof mogen toezingen. Ik zei dat volk door de Heere verkoren. Dat hij vervolgens ook 40 jaren lang heeft willen sparen, willen bewaren en veel meer nog getrouwelijk heeft verzorgd. Want ach, ook dat is altijd zo kostelijk, niet waar, als we dat toch lezen en horen. Hij heeft er 40 jaar dagelijks met manna, met hemelsbrood verzadigd. En hij bracht water uit de steenrots voort. Hij heeft ze zo trouw verzorgd, nou ja, dat hun schoenriem niet verouderd werd en hun klederen waren niet verouderd. Ik bedoel dit te zeggen, de Heere was goed voor hen. Meer dan ze hadden verdiend. Hij heeft de vijanden verslagen. En zijn belofte waargemaakt dat hij hen in dat land der belofte heeft willen brengen. Waarom? Nou, de Heere had hen dat land gegeven. We zouden zeggen met dat doel. Opdat ze de Heer in waarheid zouden dienen. Voor zijn aangezicht zouden wandelen. Al de vreemde goden zouden wegdoen. En hem als die ene en ware God in oprechtheid zouden erkennen en voor zijn aangezicht zouden wandelen. Nou. Maar nou waren die mensen kinderen gelijkertijd. Net als u en ik. Ik bedoel, tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Een verdorven hart, dat ze de Heere niet konden bedoelen. En wat hebben ze gedaan? Nou ja, ik zeg het opnieuw, gemeente, maar eigenlijk wat u en ik hadden doen. Wat is dat? De Heere vergeet de dagen zonder getal. Ze hebben goden van hout en steen geëerd en gediend. En de Heere heeft keer op keer, zoveel jaren lang, eigenlijk steeds weer, nou ja, geduld gehad met dat volk. En steeds weer gebegeerd dat ze tot hem zouden terugkeren. Maar ach, hij had hen een wet gegeven, maar de Heere zegt ergens, als nou die wet de regeling niet kan baten, ja, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Nou, ik zei gemeente Ezechiël, laat ons zien, onder andere Ezechiël natuurlijk, maar dat de Heere wel zeer langmoedig is, taai van geduld is, traag tot toorn is, maar dat er ook een ogenblik komt. Nou ja, we zouden zeggen dat de maat vol gezondigd is. En dat ogenblik is aangebroken, want u weet, gemeente, het volk is in ballingschap gebracht. Ezechiël is samen met vele Joden, met koning Joachim, nou ja, uiteindelijk in Babel terechtgekomen. Jesaja, Jeremia, moet ik zeggen, is met vele anderen nog daar gebleven. Maar Ezechiël is in dat verre land terechtgekomen. En Ezechiël is tot die ambtelijke arbeid geroepen. Om, nou ja, de mond des Heren te zijn. En kijk, in deze gelijkenis, in deze geschiedenis, of ik moet eigenlijk zeggen in dit gezicht, in dit nachtgezicht, wordt Ezechiël er nou bij bepaald, geliefden, hoe de staat en de toestand is van het volk Israël daar in ballingschap. Hij krijgt het hier in deze nacht eigenlijk zo te zien, nou ja, dat het buiten hoop is. En dat alles verloren is. En dat er ook eigenlijk geen verwachting meer is. Kijk, de gemeente, dat is het beeld van die dorre doodsbeenderen. Maar de Heere heeft in deze geschiedenis willen laten zien, ja, dat het natuurlijk aan de mensenkant, voor onze waarneming, echt hopeloos is. Maar dat het bij de Heere vandaan, nou ja, nooit te hopeloos is, nooit te ellendig en nooit te arm is, of hij kan wonderen doen. En daarom heeft de Heere dus aan Ezechiël getoond dat hij die gedoden weer levend gaat maken. Nou, dat ziet eigenlijk, geliefden, en u kent de kanttekeningen natuurlijk. Maar die kanttekeningen die wijzen er dan ook op dat de Heer in dit gezicht Ezechiël heeft willen laten zien. Dat hij die, nou ja, die mensen in Babel, die als het ware, we zouden zeggen, dood lagen. In de zonden en in de misdaden verloren lagen. Dat hij ze nog weer zou gaan verlossen. En dat hij ze nog weer naar Israël, naar Jeruzalem zou gaan terugbrengen. Dat is enerzijds wat de Heer hier laat zien. En anderzijds, zo zeggen die kostbare kanttekeningen. Ja, is het natuurlijk ook een geschiedenis, een voorstelling, het beeld van het ware zaligmakende werk wat de Heer Jezus Christus in het evangelie komt voor te stellen en wat hij doet. Het levend maken van dode zondaren. Al de eeuwen door. Ik zei door de prediking van het evangelie. Dat is het tweede, ja, en derde zouden we natuurlijk ook samen wel kunnen zeggen, is deze geschiedenis, dit visioen ook een beeld, nou ja, wat natuurlijk eenmaal nog zal gebeuren op die dag der dagen. Ik bedoel, als alle graven geopend zullen worden en alle ogen zal zien en de zee, u weet het, haar doden zal wedergeven. Kijk, dat lijkt voor ons natuurlijk onmogelijk. Dan zeg je, hoe zal dat nou ooit kunnen? Maar geliefde, de Heere heeft het aan Ezechiël laten zien in dat gezicht. Dat er voor hem niks te onmogelijk is. Dus, ja, het is maar een visioen wat Ezechiël te zien krijgt. Maar hij wordt zowel door de hand des Heeren in de nacht naar in dat dal gebracht. In dat dal met die dorre doodsbeenderen. En geliefde, wat is dat dan uiteindelijk? een ontzettend aangrijpend gebeuren. Moest er opnieuw zo onlangs natuurlijk aan denken, toen ik dit wat overdacht weer. Pas met eerbied ook gezegd te worden vanmorgen, laat ik dat opnieuw met alle eerlijkheid maar zeggen. Want geliefde, we liepen onlangs toch samen nog op de begraafplaats. En dan kijk je om je heen, links en rechts, en die oneindige rij van gedoden, want dat zijn het uiteindelijk, toch? Want de Heere geeft het leven en de Heere neemt het leven. Maar dan zie je jong en oud, klein en groot. Ik dacht een ogenblikje, ik zeg het met duizendmaal voorzichtigheid, zei ik. Maar ik dacht een ogenblikje, wat is dat toch wat? Als we nou eens zouden inblikken in al die graven. Nou ja, dan zouden we eigenlijk, geliefde, zien wat Ezekiel zag. Wie zou niet huiveren, nietwaar? Maar gemeente, wat wij op de begraafplaats zien, dat zag Ezekiel eigenlijk nog veel duidelijker. En nou willen wij daar eigenlijk, gemeente, geen van allebei bepaald worden. Ik dacht ook onlangs, laat ik dat vanmorgen ook eens zeggen. En dat is me door de jaren heen al zo dikwijls opgevallen. Je vindt op de begraafplaats bijna niemand. Net buiten de begraafplaats is het een drukte van je welste. Maar op de begraafplaats, je komt er bijna niemand tegen. Waarom zou dat zijn? Jongens, waarom zou dat zijn? Ja, zeg je misschien, omdat we met eerbied die plaats moeten bezoeken. Nou, dat is ook waar. Je gaat er natuurlijk niet meer rondhangen. Maar ik dacht ook een ogenblik, zou het nou ook wezen, omdat we er eigenlijk liever niet bij bepaald worden. Een gemeente, dat is wel uiteindelijk u en mijn plaats, niet waar? Heb je er wel eens aan gedacht? Nou, ik vraag het niet alleen aan de kinderen, ik vraag het natuurlijk ook aan de ouderen vandaag. Heb je er wel eens aan gedacht? Dat het misschien wel heel spoedig je laatste rustplaats, zo zeggen we dan op aarde, zou kunnen worden. En gemeente, dan is de vraag, ik stel het vanmorgen in alle eerlijkheid en openheid, maar hoe zal het dan wezen? Want dat is uiteindelijk, geliefde, waarom we vanmorgen bij elkaar zijn. Om nou eens die dingen te overdenken. Of beter gezegd, dat u misschien vandaag voor het eerst, of bij hernieuw ik daar eens bij bepaald zou worden. Doe dat nou niet weg. U weet, een oud vader heeft ooit eens gezegd, denk veel aan je dood. Denk veel aan je dood. Ja, maar man, ik weet het wel. Maar Ezekiel moest erheen gaan. En wat zag hij? Ach, ik zei met eerbied maar, een dal met dorre doodsbeenderen. Hier een schedel. En daar een heupgewricht. Daar een schouderblad. Daar een rib. Zeer vele. Niet te tellen. En zeer dor. Ja, dat vele, dat ziet natuurlijk, dat begrijpt u. Op heel dat volk Israël. Duizenden die naar Babel waren gezonden. Die daar verloren lagen. Het was eigenlijk het beeld van al diegenen in de ballingschap zijn. En zeer dor. Ja, je kunt dat natuurlijk wel begrijpen. Als je denkt hoe die beenderen daar hebben gelegen. Niet netjes begraven, maar zo. In de open lucht. Waar de zon erop schijnt. De wind erover gaat. Dag aan dag, die beenderen zijn geheel en al ontdaan van alle vlees. Geheel en al uitgedroogd, zeer dor. Ik bedoel natuurlijk om maar aan te tonen hoe onuitsprekelijk arm en ellendig de situatie was. Ik zei, gemeente, dat is het beeld van het volk Israël in ballingschap. Ze waren van het heilspoor afgegaan. Al hadden God vergeten dagen zonder getal. Maar ik moest opnieuw ook de achterliggende dagen zo wat denken aan ons eigen vaderland. Hij nou weer sombere dominee, nee dat bedoel ik niet. Maar geliefden, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ons vaderland al dieper wegzinkt. Niet. Een nieuw kabinet, D66, die alles probeert weg te bannen wat nog enigermate van God is en wat nog met enige banden aan het woord van God verbonden is. Vrees u niet. Ja, maar de Heer regeert, dat weet ik wel. Maar geliefde gemeente, ik zie op de kinderen. Op de kleinkinderen. Wat moet er nou van ze worden? Als de Heer ons land gaat verlaten en gaat vergeten. Want er is niemand meer die naar God vraagt. Ja, maar er worden ook nog kerken gebouwd, dat weet ik wel. Maar zie het niet, geliefden, dat ons vaderland al dieper wegzinkt. En als het nou recht ligt, kunnen u en ik er niet boven komen. Ik zei, dat is niet alleen van Israël, maar dat is ook van Nederland. Maar gelijkertijd, geliefden, en u begrijpt het, we moeten weer heel dicht bij elkaar komen vanmorgen. Want ik maak ook onderdeel uit van Nederland en u ook. Dus als het gaat over hier die dorre doodsbeenderen, over die verlorenen, dan geldt het van nature, geliefde, van u en mij. Ik zou bijna willen zeggen, liggen onze beenderen daar ook. In die vallei. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ik kan niet alles zeggen vanmorgen. Maar die vallei, dat was als het ware zo'n gebied tussen de bergen. Het is misschien wel een slag geweest. Slagveld. Vele gedoden. Ik denk dan altijd maar aan dat Eikendal. U weet wel, dat is dat Eikendal waar eens de Filistijnen tegen de Israëlieten streden. En waar uiteindelijk David Goliath heeft neergeveld. Maar in zo'n dal. Maar zo'n slagveld. Nou, u begrijpt waar ik heen wil, hè. Maar geliefde Vriezenveen is eigenlijk niet anders dan zo'n vallei. Met allemaal gedoden. Ik bedoel natuurlijk met mensenkinderen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Die allemaal eens in die slag in het paradijs gevallen zijn. En daar aan de drievoudige dood onderworpen zijn. Geliefde, dat is de waarheid. Of niet? En daarom zei ik, is Vriezenveen. En ik en u van nature onderdeel daarvan. Ook net in zulke gedaante als daar. In die vallei waar de dood heerst. Zeer dor. Zeer vele, maar ook zeer dor. En dan bedoel ik misschien vanmorgen ook wel te zeggen. De ouderen onder ons. Ik bedoel niet alleen de 80-jarigen en ouder hoor. Maar ik bedoel ook die 70 zijn. Of misschien ook al wel die 60 zijn. Of 50 zijn. Ik bedoel, dan kun je ook zeer doorwezen. Waarom? Ik bedoel dit gemeente. Alle leven eruit. Heel de verwachting afgesneden. Want je beseft eigenlijk niet hoe ellendig en arm en ongelukkig je bent. Hoe verloren je ligt. En ik zei zeer door, want je hebt het al zo vaak gehoord, gaat het ene oor in het andere oor uit. Of niet? Je hebt wel eens een ogenblik een indruk gehad. Maar er is toch bijgebleven. Het is nooit eigenlijk echt naar binnen gegaan. Want je bent altijd nog dezelfde gebleven. Je ligt altijd nog op jezelfde plekje. Geliefden, ik probeer natuurlijk heel eerlijk u en mijn staat van nature te tekenen. Ik vraag nog weer eens eerlijk. Leg uw hart er eens naast. Jongens, probeer eens een ogenblik te luisteren vanmorgen. Leg je hart er eens naast. Sinai. Wie je bent. Kijk, daar gaat nog een wonder worden, geliefden, dat de Heere nog spreekt. Want dat is het wonder, hè. Als je deze geschiedenis, dit visioen ziet, nou ja, dan is de Heere weer de eerste die gaat handelen. Want hij zegt, Ezechiël, ga nou eens rondom die vallei. En Ezechiël doet dat. Die man, we zouden zeggen, die krijgt ogen om te zien, oren om te horen en een hart om op te merken. Ik bedoel, die gaat zien hoe het nou werkelijk ligt. En tegelijkertijd, ach, als de Heer hem dan vraagt, Ezechiël, zullen deze beenderen weer levend worden? Ja. Dan zegt Ezechiël, met eerbied, Heere geweten, wat bedoelt hij? Nou, ik denk altijd maar, geliefde, laat ik maar weer eerlijk zijn vanmorgen. En misschien spreek ik voor de andere ambtsdragers. En misschien spreek ik ook wel voor een vader in het gezin vanmorgen. Of een moeder. Hij kijkt op de zielen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. De zielen in Vriezenveen. Jong en oud. Kattengezanten. Oude van de haar. En ik zei, als vader, als moeder, kijk je op je kinderen. En je zou je afvragen, maar zullen die beenderen, zullen die mensenkinderen nou nog weer levend worden? Nou, Heere, ge weet het. Zal ik eens wat zeggen, gemeente? Ik geloof, ik ga niet sommeren, zei ik. Maar het maakt het werk van een ambtsdrager wel eens tot een last. Het kan soms wel eens een gemakkelijk wezen, hoor. Moet ik ook eerlijk zeggen. Maar kan ook wel eens een last voelen. Weet je waarom? Geliefden, ik zie zoveel zielen. Jong en oud. Klein en groot. Allemaal op weg en reis door de tijd naar de eeuwigheid. En kan vandaag eeuwigheid worden. Kijk, geliefden, dan denk ik, wat zal het dan toch zijn? Hij nou dat leven der genade mist. Hij nou niet tussen wieg en graf met God verzoend bent. Hij zomaar, nou ja, alle dagen stil en gerust bent voortgeleefd. Wat zal het dan toch zijn? Of hij jezelf misschien hebt ingebeeld dat we goed zitten. En het zal blijken straks dat mis was. U hoort het me vaker zeggen, ik ga het vanmorgen opnieuw zeggen. Maar wij dan, zegt Paulus, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Kon die man wat geven? Helemaal niks. Aan niemand. Maar weet je wat hij had geleerd? Dat niemand voor God kan bestaan. En als God in het recht gaat treden, en daar wist hij van, en gade sla je ongerechtigheden, och, wie zal dan toch bestaan? Voel die geliefde. Hij dan maar eens met heilige zorg bezet zijn. In Ezechiël zullen ze weder levend worden. Zou dat kunnen in Vriezenveen? Heere, ge weet het. Hij durft niet ja te zeggen. Hij durft niet nee te zeggen. Hij weet dat de Heere machtig is. Om boven bidden en denken wonderen te doen. Ik zou natuurlijk zo vanuit Ezechiël heel dat Oude Testament als het ware met u kunnen doorwandelen. Ezechiël heeft geweten. Dat de Heer een arm had met macht en groot van vermogen was. Dat er voor de Heer niks te wonderlijk was. Maar hij wist ook, geliefden. De Heer was het niet verplicht. Waarom niet? Omdat Israël zwaar had gezondigd. Dus de Heer kan heel Vriezenveen. Van de jongste tot de oudste. Vandaag. Dat is maar een wenkje van zijn halve vermogen. Uit de dood in het leven gaan zetten. Maar hij kan ook heel Vriezenveen voorbij gaan, of niet? Ja toch? Kun je zelf als een ban in het leren voelen, of niet? En misschien moet vrezen, Heere, dan moet u dat wel doen omwille van mij. Waarom? Omdat je heel eerlijk moet bekennen. Dat je alles hebt verknoeid en alles hebt verzondigd. Zullen ze weder levend worden, is Ezechiël, Heere, geweten. Maar de Heer had gezegd en ging betonen wie die is. In dat dal waar de dood heerste, geliefde, ik zei, in dat dal gaat de prediker klinken. Krijgt Ezechiël toch een wonderlijke opdracht. Ezechiël profeteert tegen deze beenderen. Nou ja, laat ik nog eens een keer voorzichtig zeggen, maar dan moet je je voorstellen wat Ezekiel zag. Staat hij daar eenzaam tussen al die doden? Moet je daar nou toe spreken? Hij heeft misschien wel gedacht, wat moet ik spreken? Kun je ook wel eens mee zitten, hè? Ambtelijk. Ik zei vaders in je gezin, je kijkt op je kinders. En ze gaan eigen wegen. Moeders, de kinderen die je onder je hart hebt gedragen. Je ziet ze dat ze dood zijn in de zonden en in de misdaden. Je voelt wel eens, kan zo niet blijven, maar wat moet je nou zeggen? Ezekiel profeteert tegen deze beender. Heere, wat zou ik zeggen? Ik moest denken aan Jesaja. U weet wel, de Heere zegt Jesaja, roep. Wat zal ik roepen, Heere? Alle vlees is gras. En al zijn goede dieren eet als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar de goede dieren eet is hier, die blijft tot in de eeuwigheid. Dus Jesaja moest gaan profeteren en Ezekiel gaat ook profeteren. Gooi het woord er maar in, zijn koolbrugge. Waarom? Geliefden, dat woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord moet gepredikt worden. Maar ja, wat moet je dan zeggen? Ik hoorde enige jaren geleden een ambtsbroeder zeggen, Heer, ik weet niet meer wat ik zeggen moet, ik ben uitgepreekt. Predik ze, wet en evangelie. Adam en Christus. Gooi het woord er maar in. En Ezekiel, u hoeft het niet te doen hoor. Dan zal ik tonen wie ik ben. En dat ik een arm heb met macht en groot van vermogen ben. Kijk geliefde. En als Ezekiel nou niet alleen geroepen wordt, maar ook gaande gemaakt wordt. Dan heeft hij uiteindelijk ook niet anders te begeerten dan om steeds maar weer te prediken. Want de Heere heeft toch ook weer in dat opzicht een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Ik bedoel, Gods knechten, ambtsdragers, als ze nou in de waarheid geroepen zijn, hebben ze toch een hartelijke lust en liefde. Waarom? Nou, geliefden, om het werk des Heeren voor te stellen, om dat woord Gods te prediken. Want ze weten, het is een kracht Gods tot de zaligheid. Nou, en daarom, gemeente, wordt u als gemeente steeds weer opnieuw ook opgeroepen. Om natuurlijk zondag 2 malen per dag, door de week, maar mogelijk, op alle mogelijke manieren, steeds maar weer onder dat woord u te begeven. Ook al denk je wel ziend op jezelf, ach, zullen die beenderen dan weer levend worden, zal dat nog van mijn kant kunnen? Geliefde, de Heer heeft altijd wonderen gedaan. Ezekiel gaat prediken. Wat gebeurt er? Nou ja, ik zeg dat vanmorgen gemeente weer opnieuw, maar wat is Gods woord dan toch een kostelijk woord, hè? Kun je zien dat het door de geest des Heren is ingegeven. Het is geen mensenwoord. Maar het is door de geest des Heren ingegeven. Ik bedoel, de Heer heeft zelf opgetekend wat er gebeuren gaat als dat woord gepredikt gaat worden. Dat leg ik er dus niet in. Maar dat heeft de Heer laten zien. Want er geschiedde in dat dal een geluid. Er staat eigenlijk, geliefde, zoveel in het oorspronkelijk als een stem. Een schreeuw. Nou, als de Heere gaat spreken door de mond van zijn knecht, gaat hij dus spreken. Spreekt niet de mensenkind, maar spreekt de Heere zelf. Ik zou natuurlijk kunnen vragen, hè, vanmorgen, hij die stem des Heere wel eens hoort in je leven. Wat een geschitterend geluid. Daar gaat het woord kracht doen. Dat dringt door tot in het diepst van je hart. Ik denk, doet me opnieuw denken aan die andere tekstwoorden. Ontwaakt, gij die slaapt. Nou ja, dat is altijd, moeders, niet waar, eenvoudig gezegd, beeld als je 's morgens je kinderen wakker maakt. Dan roep je ze bij naam. Niet zachtjes, maar ik bedoel luid. En de slaap wijkt. En ze komen tot bewustzijn. Waarom? Ze hebben een stem gehoord. Nou, geliefde, dat is maar een eenvoudig dagelijks beeld, maar de Heere werkt niet anders. Want hij spreekt als machthebbende. De geschieden in dat dalle geluid. Ik zei, de Heere sprak, Ezekiel sprak. Maar gelijkertijd, geliefde, als God gaat spreken in je leven, komt er ook in dat dal waar je zo op dat moment dood en verloren lag. Ook een geluid. Wordt er ook stem gehoord. Wat bedoel u nou? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ga je voor het eerst in je leven spreken. Ik kan niet alles tot in de brede uitdiepen natuurlijk. Maar ja, Saulus van thuis en hij bad. In waarheid. Gaat er in het leven van een jongen of een meisje voor het eerst een gebed plaatsvinden dat je zonden en je schuld gaat belijden? Of nou ja, Saulus van Tarsus. Ik bedoel, Heere, wie zijt gij? Voel je dat? De man had vragen in zijn hart. Als God in je leven komt, niet waar, word je bezet met 1000 vragen en je hebt er niet op 1 antwoord. Maar als je ogen geopend worden en je staat en toestand gaat ontdekken, als je ontwaakt bent. Nou ja, is er dan toch nog een weg, Heere, nog een middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan? Ga je eerlijk worden voor de Heere, ga je voor het eerst belijden je zonde, je schuld. Heel voorzichtig, beetje bij beetje. Want wat de Heere je laat zien, ga je de Heere vertellen. En naarmate je de Heere meer gaat doen zien, omdat hij met het licht gaat schijnen in een duistere plaats, ga je al meer aan de Heere vertellen. En omdat je maar steeds meer vragen komt, ga je al die vragen aan de Heere voorleggen. Dus geliefde, bekering is helemaal niet zo moeilijk hoor. Ik bedoel, als God het doet, dan gaat het allemaal vanzelf. Geschieden een geluid. Ja, en nog meer, ik zei, Gods woord is eerlijk, hè. We moeten ook altijd Gods woord geestelijk verstaan. Dus je moet het niet proberen te ontdoen van zijn geestelijke aard. Maar er geschiedde vervolgens ook een grote, nou ja, beroering. Heel letterlijk. Een aardbeving. U zegt, ja, dat kan ook niet anders, want die beenderen moesten bij elkaar komen. Dan moet er wel echt wat gebeuren. En dat is er ook gebeurd. Daar, toen, in Babel. Kijk, die verstrooide geliefden die in Babel waren, die zouden weer teruggebracht worden naar Israël. Onder de hand van Kores, weet u nog? De Perziaan. Dus Gods kinderen uit heel dat Babylonisch land, die zijn weer bijeengebracht. Die zijn tezamen, als één volk zou je zeggen, weer bijeenvergaderd om straks weer naar Israël teruggevoerd te worden. Dus dat is wat betreft de historie, de geschiedenis. Maar ik zei, geliefden, als het nou gaat in het geestelijke en Gods woord heeft geklonken in je leven, kracht heeft gedaan, daar gebeurt er wat. Daar gaat zo'n dode, zo'n verlorene, zo'n hulpeloze, zo'n ellendige, nou ja, toch in beweging komen. Of kun je dan blijven liggen waar je lag? In je zonden. En in je ongerechtigheden. Nou ja. Daar kun je niet meer langer in blijven. Dan ga je verlaten de slechtigheid. Dan ga je verlaten de slechte plaatsen. Je moet opnieuw bedenken, geliefden, aan wat ik enige tijd terug is ergens hoorde in het land. Geef het vanmorgen maar door. Jongens. Er was ergens op zondag aan de oever van een rivier een café. En zondagsmiddags werd de predikant door iemand over die rivier gezet om aan de andere kant van die rivier het evangelie te gaan prediken in een kerk. Maar hij kwam langs die kroeg en hij hoorde van buiten het getier. De man kon er niet aan voorbij gaan. Deed de deur van dat café open. En zei toen het stil werd. Dat in het koninkrijk der hemelen niet konden ingaan dronkaards, hoereerders, dieven, overspelers. Het werd een ogenblik muisstil. Maar toen het getier weer opzette, ging er één iemand uit dat café weg. Aangedaan. De anderen spotten ermee. Maar er was er eentje die zei, laat hem maar gaan. Want die zien we nooit meer terug. Hoe weet je dat? Ik van mijn moeder gehoord. Als God een mens bekeert, verlaat hij de slechtigheid. Voel je dat? Nou, ik vraag het gemeente heel eerlijk aan u en aan mezelf. Is er nou een tijd gekomen in ons leven dat je de zonde niet meer aan de hand kon houden? Dat je een ommekeer in je leven ging krijgen? Ja, maar nee, moet je niet gaan redeneren. Want dan wordt de zonde een gruwel. Ik weet wel hoe het zit in intens diepe jaarden. Maar je kunt het niet meer uithouden in de wegen des Heren. In de zonde. En je begeeft je in de wegen des Heren. En ik zei een grote aardbeving. Nou, wij kennen gelukkig geen aardbeving in ons land. Althans, niet hier in Vriezenveen op die wijze. Maar een geweldige schok. Blijft niks op zijn plaats. Nou, geliefde, dat gebeurt er in die aardbeving in je leven en in je hart. Als God gaat werken, blijft er niks meer op zijn plek. Wordt alles anders. Stort in waar je opgebouwd had. Wordt echt alles anders. Profeteren is Ezechiël. Wat zal dat voor Ezechiël, niet waar, gemeente, een bijzondere zaak zijn geweest, niet waar, als hij dat alles zo heeft gadegeslagen. Het ene been naderde tot zijn been. Maar ik zei, geliefde, Gods woord is geestelijk. Dat laat de Heer hier zelf heel uitdrukkelijk zien als hij Ezechiël gaat tonen wie hij is en wat hij doet. Wat gebeurt er? Geliefden, dan komen die beenderen bij elkaar. Nou ja, we kunnen er wel een beeld bij vormen hoe het er heeft uitgezien, denk ik. En vervolgens, toen Ezechiël profeteerde, werden de zenuwen opgelegd. Kwam er vlees op en werd er een huid overheen getrokken. Mooi, hè? Ik bedoel, ja, ik snap ook wel, dat moet natuurlijk ook gebeuren, wilt een mens worden, toch? Maar ik zei wat de Heere laat zien. Hoe hij werkt. Er komen de zenuwen op. Bezem. Zou je het ook nog kunnen vertalen? Nou ja, wat zenuwen zijn weten we allemaal. Je moet maar eens kiespijn hebben, of niet? Of je moet maar eens een ongelukkig geval maken. En je hebt een ogenblik ondraaglijke pijn. Dan voel je iets. Geliefden, als dat woord kracht gaat doen in ons leven en de Heere werkzaam gaat worden, krijg ik gevoel. Geloof, zonder gevoel bestaat niet. Dus dan ga je wat voelen, wat je nooit gevoeld hebt. Ken je dat vestje? Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Zie dat? Daarom heeft de kerk de psalmen zo lief. Hè? Die willen niks meer van gezangen weten in hun leven. Dat kan het niet halen bij de psalmen. Want dan kijk je Gods kinderen in het hart. Etterbuilen die niet uitgedrukt zijn. Nou jongens, dat is als een puisje. Op springen staat. Dat voel jij. Je zonden. vlees op. Ik kan niet overal een brede bij stilstaan, zei ik. Maar wat is vlees? Geliefden, als ik het woord vlees in de Bijbel lees, moet u maar eens onthouden. Dan is dat eigenlijk altijd het tegenbeeld van de geest. Paulus spreekt erover. En het vlees, dat is eigenlijk, geliefden, nou ja, dat wat de zonde heeft teweeggebracht. Wij zijn vleeselijk. En verkocht onder de zonde. Dus er komt vlees op. Ik bedoel te zeggen, als God nou in je leven werkt, ga je vlees leren kennen. Toch? Dat je niet anders kunt, zelfs niet anders wilt. Paulus moest dat smartelijk ondervinden. Als hij het goede wil doen, dan ligt er kwaad bij. En daarom klaagde hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam? Deze is doods, dat was dat zondige bestaan. Er komt vlees op. Maak nog eens vragen, gemeente. Hij daar ook wel eens last van. Hij wel eens leren klagen niet over een ander. Want dat is altijd zo makkelijk kunnen. Die wijzen en die wijzen. Maar hij wel eens leren klagen over jezelf. Over dat verdorven bestaan. Dat hoef je niet altijd van de daken af te schreeuwen, hoor. Want als je vlees gaat voelen, geliefde, kom je niet meer in de binnenkamer. Toch? Kijk, dat zijn nou mensen, geliefde, en ik zei waar de Heer in gaat werken. Waar dat woord kracht gaat doen. Die voelen dat. En er komt een huid over. Ik zei, dan wordt het een mens. Netjes. Vergeleken bij wat was. En nou, gemeente, zeg ik het andermaal vanmorgen. Komt niet uit de moe van wordt. Ik zeg het met duizendmaal voorzichtigheid en eerbied. Want ik weet, er zijn rouwdragenden onder ons. Maar dan zou je zeggen, daar ligt nou zo'n gedode. En hoe vaak heb ik al niet aan de baren gestaan van deze of gene. Gemeente, ik zeg het opnieuw met voorzichtigheid, maar het is me zo vaak al ter oren gekomen dat ze zeiden, dominee, hij ligt er toch wel netjes bij. Of zij. Voel ik me altijd een beetje verlegen worden, maar ik weet niet wat ik zeggen moet. Dan knik ik maar wat. Maar ik kan natuurlijk niet broed gaan zeggen, vind je dit nou mooi? Dat is mijn insteek niet. Maar denk altijd, kun je toch niet zeggen wat mooi is? Ik snap wel wat er bedoeld wordt, maar kun je toch niet zeggen? Maar geliefden, het is de dood, het leven is eruit. Denk ik wel eens, hoef je de overledene geen bril meer op te zetten. Maar dat is niet meer nodig. Toch? Dood. Nou, geliefden, ik moet verder. Maar Ezechiël ziet die gedoden. Het lag er netjes bij. Niet meer zo afschuwwekkend. Nou ga ik eerlijk zeggen, gemeente, dan ben ik altijd blij dat er nog nette mensen in de kerk zitten. U begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Netjes gekleed op zondag. Zoals Gods woord ons dan voorschrijft. Met eerbied. Mensen die de waarheid zijn toegedaan. Hè? Die weten wat nodig is. Die echt wel voelen, nou ja. Dat niet zo kan blijven zoals het is. Die kun je toch in dat opzicht onderscheiden van zoveel in deze wereld. Die maar leven aan het goeddunken van haar eigen hart. Dan zie je net de gemeente. En misschien nog net de kinderen. En kun je misschien zelf wel een net man en een net vrouw in je eigen oog zijn. Het oog van de mensen, een gedaante van godzaligheid. Ik bedoel misschien juist wel, omdat je enige mate in je leven hebt ondervonden wat ik zojuist probeerde, maar heel wat kort even aan te stippen. Van een verandering in je leven. Waar je niet durft ontkennen. zeg ook niet dat je dat niet mag bekennen. Want er kan veel gebeuren, nietwaar? Hij weet van een krachtige omzetting in je leven. Nou ja, van zo'n heel andere gang door je leven. En dat je nou vanmorgen zit. En wat ik zo straks bedoelde aan te stippen nou voelt. Van binnen. Dat hart dat als een vuile bron is, dat maar steeds weer opborrelt. En nooit stilstaat. En je kunt het proberen te bedekken, je kunt het proberen tegen te strijden, maar het lukt niet, want het is een onophoudelijke stroom van ongerechtigheid. Kijk, ik zei, dan voel je dat, hè. Dat ziet een ander niet. Maar er is nog elke dag mee te strijden. En je weet wel, oh, je hebt genade nodig. Kijk, en daarom ben je naar Gods huis gekomen. En ben je niet zomaar gaan zitten. Maar is er een stille klacht en een stille roep vanmorgen in je hart geweest, toen je misschien hier wel je opmaakt om naar de kerk toe te gaan. Toen je vanmorgen wakker wordt, Heere, zou ik toch vandaag dan eens wonderen willen doen. Maar kijk, daar kunnen we de mensen wel wat lijken. Kunnen de mensen misschien wel van je spreken. Ik zei, de naam hebben dat je leeft. Omdat er zoveel gebeurd is in je leven. Maar dat je zit en jezelf voelt als zijnde een dode zondaar. Of nog anders gezegd, dat je het leven mist. Welk leven, o geliefde, dat leven der zaligheid. Want dat is toch uiteindelijk hetgeen, geliefde, wat Gods kinderen nodig hadden. Daar in Babel. Wat? Nou, ik zei het om het in de geschiedenis even proberen te houden in aanvang. Ze zaten daar in Babel. U weet dat er zijn geweest door de genade Gods, die met een innerlijke droefheid bezet werden. Heer, die zeiden, toen ze gevraagd werd, zing ons toch eens een van die liederen Sion. Dat waren mensen, die konden niet meer zingen. Tranen onder het klagen, toch, tot hun spijzen dag en nacht. Een hartelijk begeren, een droefheid naar God. Een inwendige trekking in haar hart, om daar gebracht te mogen worden op die plaats van weleer. Ik bedoel in Jeruzalem. Om bij de tempel te mogen komen. En daar in de verwondering te mogen aanschouwen, het werk van de tempel, de bloed en verzoening. En misschien dus wel gezongen, ach weet ik, derwaarts, weer geleid. Kijk, hij dat nou voelt, je gemis, je armoede, je schuld, je zonde, dat je tegen God gezondigd hebt en dat de toorn Gods op je ligt. En daarom in die ellendige toestand verkeert en daarom van God gescheiden bent. Dat kan er veel in je leven gebeurd zijn, maar geliefde, daar heb je toch geen rust in, of wel? Tenminste, dat hoop ik niet. Ik ben er wel bang voor, gemeente, dat er misschien toch ook wel weer onder ons kunnen zijn. Want ik kom het her en der wel eens tegen. Dat ze toch een optelsom in de leven maken en zeggen, nou ja, dit meegemaakt en dat wel eens ondervonden en een uitredding. En dat je daar het leven van maakt. Maar is dat nou het leven? Nee, ja. Wanneer leef je nou echt? Geliefden, als de Heere het leven je schenkt. Christus Jezus. En daarom zitten die gedoden nou zo dikwijls onder het woord. Nou ja, ik heb het opgegeven natuurlijk om straks te zingen, maar dat laatste versje van 119, hè. Gun leven aan mijn ziel. Want dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maak eens vragen, vroeg het. Is dat ook een van je versjes die je nou maar niet uit je hart kunt krijgen? Heere, gun nou dat leven. David vroeg het. Wat begeerde die? Nou, om weer in die verzoende betrekking met God gebracht te mogen worden. Om de teerste gemeenschap des Heren te mogen smaken. Daar gaat het geliefde, een arme, ontdekte, bedroefde, onverbeterlijke zondaar om. Toch? Die kunnen niet met wat worden wat ze zijn geworden. Voor het oog van de mensen. Die hebben hem nodig. En daar strekt zich nou al de lust en liefde. En ze zien het wel liggen. Ze worden het wel verklaren, maar ze kunnen er niet in komen. Ik bedoel, ze kunnen niet eigenen. Ja toch? Hoeft ook niet gemeend hoor. En dat bedoel ik je nou echt niet helemaal leidelijk mee te maken. Want als nood nood wordt, dan ga je straks weer naar huis en ga je zingen. Naar huis. Gun, Heere, leven naar mijn ziel. Maar je kunt niet maken, hè. Ik bedoel. En toch is dat nou weer de Heere zijn werk. Voel je dat? Ik zei gemeente een en andermaal, de schrift is zo onuitsprekelijk rijk. Vertroostend. Voor wie? Voor een arm en een ongelukkig volk in Vriezenveen. Want in Zegeel, man, dan moet je nog één keer weer gaan doen wat ik je gebied. Profeteren. De woorden Gods doorgeven. Niks anders. Geen verhaaltjes. Niet allerlei uitleidingen. Maar het woord Gods verklaren. Predik het woord. Houd aan tijdig en ontijdig. Ja maar, preken jongen. Preken. En ik zal hem betonen dat ik God ben. Geliefde, dat weet u vast wel. Ik zeg vast geen nieuwe dingen. Maar die ik zal uitdrukking. Die komen we in Ezechiël het meeste tegen. Het viel me opnieuw zo op. Geef het maar door. 176 keer in dat boekje. De Heer valt ook wel eens in herhaling. Maar dat doet die geliefden om zijn volk bekend te maken wie die is en wat die doet. Ik zal. U hoeft niks hoor. Dat is gelukkig voor een die ook echt niks meer kan, hè. Daar ergert iemand zich misschien vanmorgen aan die denkt van nou dan zal ik nog eens. Maar het evangelie is evangelie voor verlorenen. Ik zal profeteren in Ezechiël. Kijk, tegen die geest van de vier winden des aardrijks, van die vier hoeken des aardrijks, komt die geest des Heren aan. Nou, dat heeft Ezechiël wel verstaan, dat beeld hebben de Joden ook verstaan. Want u weet, die geest des Heren die zweeft over de wateren bij de schepping. En de Heren blies de geest in Adam toen hij hem uit het stof had geformeerd. Dus toen werd Adam als een levende ziel. Nou geliefde, wanneer wij nou levend? Werkelijk levend. Wanneer leef je nou het leven zoals God het bedoeld heeft? Als Hij het je geeft. Wat ik niet maken kan bij mezelf en aan u niet geven kan, gaat de Heer het doen. Op zijn tijd en op zijn wijze. Door de dwaasheid van de prediking. Door de verkondiging en het lezen van dat dierbare woord. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want het is die geest, u weet dat, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Here is en levend maakt. Die dus alles doet. Die geest die van Christus uitgaat. Kijk, daar zijn we er, hè. Want geliefden, omdat Christus in de tijd op aarde is gekomen, dood is geweest. Maar door God de Vader levend is gemaakt. Uit het graf is opgewekt. En die de Heilige Geest heeft verworven, kan die Heilige Geest ook uitzenden. En kan die dode zondaren het leven geven in zijn naam. Alleen in zijn naam is de leven, buiten hem niet. En zo heeft Ezechiël mogen profeteren en die Geest des Heren is vader geworden. En dat woord is uitgegaan en die geest werkte en die blies die wind, de adem, de geest in die gedoden. Kijk, als dat nou gebeurt. Als de Heere nou zelf komt. Door dat woord zijn er waarheid. En krachten gaat werken. En hij het leven geeft. Wat gebeurt er dan? Geliefde, dan gaat die geest des Heeren je betuigen. Dat Christus Jezus is dood geweest. Maar leeft tot in alle eeuwigheid. Of anders gezegd. Gaat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft. U schenken. En als dat nou geschonken wordt. Als de geest des Heren nou dat woord blaast in je ziel. Ik kom weer woorden tekort om het uit te drukken. Maar er zitten er in ons midden die begrijpen wat ik bedoel. Maar als die geest des Heren nou dat gaat blazen in je ziel. Kijk, dan komt er leven. Wat voor leven? Met een hoofdletter. Daar ga je hem kennen. Wordt hij geopenbaard. Verklaard in je hart. Wordt hij verklaard en geopenbaard in je ziel. Als die opgestane leven zoals die leeft tot in alle eeuwigheid. En die nou door dat werk van zijn offerande de schuld heeft uitgedeeld en het leven heeft verworven. En dat voor zo een. Dus geliefden, in die weg van recht en gerechtigheid, waar al mijn hoop gans ontviel en er niemand zorgde voor mijn ziel, want daar lag je. Afgesneden, verdord, een gedode, die zichzelf niet kon oprichten. Maar daar gaat het gebeuren, geliefde, wat Ezechiël hier komt te zien. En toen stonden die gedoden op hun voeten. Ja, ik dacht opnieuw, het is natuurlijk veel beeldspraak. Het hele boek is hier heel vol van. Maar het is beeldspraak, geliefden, om ook weer te laten zien wat de Heer doet. Vertreden in het geboortebloed, liggend op het vlakke des velds. Eens voor God het gestaan, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Door de val gevallen, maar nou in het werk van de herschepping weer opgericht, weer op je voeten gezet. Dan sta je op je voeten. Ik bedoel, heb je het leven weer, dat blijft tot in de eeuwigheid. Ben je weer herschapen door Gods Heer. Dan leef je. En ik hoef echt niet te vertellen, dat je dat leven nou hebt ontvangen, hoeft niemand je zeggen, te zeggen dat je leeft. Want dat weet je. Dan leef je. Dan leef je het ware leven. Als zou heel de wereld zeggen, man, bedrieg jezelf dan niet. Dan zeggen ze, nou, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is niet hoogmoedig hoor. Maar dat is dat onwederstandelijke werk van Gods lieve geest. Dan leef je waarlijk, dan ken je hem. En hem te kennen, niet waar? Dat is het leven. Ik zei geliefde, de Heere werkt zo eenvoudig. En als de Heer de bekering uitwerkt, dan is het eigenlijk ook allemaal zo makkelijk. Dan ga je de dingen begrijpen. Die des geestes God zijn. Dan heb je hem leren kennen als je dierbare borgen middelaar je zalig maken. Die je nou duur gekocht heeft met de dure prijs van zijn hart en bloed. En die je in zijn handen houdt tot in de eeuwigheid. Kijk, geliefde, Ezechiël mocht zien, ze werden uit Babel weer gebracht naar Israël. En daar bij de tempel, die herbouwd ging worden, hebben ze mogen leven. Was het leven in de aanbidding en in de verwondering. Aangaande wat hij heeft gedaan. Kijk, hij nou echt leven in je leven hebt gekregen. Ik bedoel, hem hebt leren kennen. Dan eindig je in de Heere. In de aanbidding, in de verwondering. Alleen maar omdat hij het heeft gedaan. Alles heeft gedaan voor volkomen verloren zondaren. Kijk, dan kijk je nog eens weer om je heen, vaders en moeders in je gezin. En als ambtsdragers. En je ziet de gemeente. Dan kun je niet meer zwijgen. Aangaande dat woord des Heren. Dan blijf je spreken. Waarom? Onder de verzuchting dat de Heere nou nog een jongen, een meisje, een man of vrouw, hier of thuis of waar ze ook zijn, in Vriezenveen of verder buiten. Maar het leven gaat geven in zijn naam. Want dat is het leven hoor. Geliefden, en dat kan ook. Ja, maar zeg u wat, nou ja, laat ik nou zo zeggen. Nou ben u een redelijk zedelijk schepsel. Tot slot. Wat bedoel ik jongens? Dat weten jullie wel hè. We zijn met verstand bedeeld. We hebben Gods woord. En wat zegt dat woord? Nou ja, heel veel natuurlijk. Eén ding. Wat zegt dat woord? Zoek ten Heere in de dagen van je jongelingschap. Dat is de geopenbaarde wil van God. Zal de Heere nou zeggen, zoek me tevergeefs? Bedoelt de Heere niet hoor. Dus dan ga ik het vanmorgen aan het einde zo zeggen. Nou gaat dat woord tot je uit. En dan moet je het aan de Heere gaan vertellen. Ik heb het gehoord dat ik dood ben. Ik heb gehoord dat u het leven kunt schenken. Heere, hier lig ik. Ik weet niet hoe het moet. Die dominee kan er een uur lang over praten, maar ik snap er niks van. En dat begrijp ik hoor. Maar als de Heere het nou gaat leren, geliefden, word je als een kind. Want het is de wijze en de verstandige verborgen. Maar het wordt de kinderkens geopenbaard. Ach, kun je niet meer zeggen, ik wist het niet. Kun je straks mij de schuld geven? Kun je ouders de schuld geven? Maar hou je niks, geen verontschuldiging meer over hoor. Daarom gaat het woord uit. Omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Dat zijn mensen die zonder God zijn. Amen. We zingen gemeente met elkaar van de 119e psalm. En daarvan het laatste, het 88e vers. Gun leven aan mijn ziel. Deze morgen is 145, het vierde vers. Al wat gewrocht zal juichen tot uw eer. Het vierde van 145. treden naar uw huis en draagde met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.